Laat een moment stil zijn. Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We willen als openingslied met elkaar zingen Johan de Heer 115. Kroont hem, Jezus de dierbare verlosser. Alle drie de coupletten van lied 115. Ik heb het al eens eerder gezegd, geloof ik, maar ik zeg het nogmaals weer. Wat is het hier toch heerlijk zingen met jullie. Geweldig mooi hoor, fijn de piano erbij. We hebben nog niks uit het woord van God gehoord en nou genieten we al. Moet je nagaan. Het mooiste komt nog. We gaan samen bidden. Ja, Heren, we willen u hartelijk dank zeggen dat we zo op deze zondagmorgen, deze opstandingsdag van onze heiland, bij u mogen komen in zijn naam. En Heren, wat hebben we al prachtige liederen met elkaar gezongen, tot eer en glorie van uw naam, want u, Heren, bent het zo waard. U die de hemel leeg gaf om mensen te redden, die ook vandaag nog mensen wil redden. We danken u, Heiland, dat u gekomen bent. En we hebben van u gezongen. We danken u daarvoor. Dank u dat we bij elkaar mogen komen vanmorgen. In vrijheid. Dat we samen naar uw woord mogen luisteren. En als we straks dat woord mogen openen, Heren, dan willen we vragen of u zelf dat woord aan onze harten wil openbaren. Dat kunnen mensen niet, dat kunnen wij niet, dat kan ik niet, dat kan niemand. Maar dat kunt u alleen. U weet wie we zijn. U weet wat er in ons hart is vanmorgen, zoals we zijn, of meeluisteren of laten meeluisteren. U kent onze gedachten. U weet precies wat een ieder van ons nodig heeft. Ouderen, jongeren. En dank u wel dat u zegenend onder ons aanwezig wil zijn. Dat het uw verlangen is, zegt uw woord, om uw kinderen genade te bewijzen. Maar Heren, we bidden niet alleen voor ons hier. We bidden overal waar vandaag, vanmorgen uw kinderen samenkomen. Wil vandaag uw gemeente bouwen. Wil mensen trekken vandaag uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En we danken u, Heren, dat dat nog steeds gebeurt. Dat u dat nog steeds doet, elke dag opnieuw. Heren, we bidden voor ons land en volk, waar we vaak zo'n zorg over hebben. We bidden of er toch nog velen mogen komen in dit land die een ontmoeting met de Heer Jezus zullen hebben. We bidden voor uw oude bondsvolk Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Heer, het lijkt allemaal stil daar, maar we weten dat er achter de schermen ontzettend veel gebeurt. En zo langzamerhand de hele wereld afstormt op dat oude bondsvolk van u. Maar we danken u dat u nog geweldig plan hebt met dat volk. Want uw woord zegt het en uw woord is de waarheid. Heer, we willen ook samen bidden voor de zieken in de gemeente. Ik ken ze niet, maar u kent ze allemaal bij name, ze zijn vanmorgen genoemd. Wilt u in die stille momenten, in die moeilijke momenten vaak, toch uw genade doen ervaren, dat ze mogen ervaren dat u er bent. Dat u alles in uw handen heeft, ook de dingen die wij niet begrijpen. We willen ze heel bijzonder aan u opdragen. We willen ook, Heren, samen bidden voor onze jonge mensen. In deze gemeente, maar ook in andere gemeenten, waar zoveel op afkomt. Die zoveel moeten begrijpen, die zoveel dingen moeten verwerken. Heren, houdt u ze vast. We danken u voor de dingen die van de week gebeurd zijn. We hebben het gehoord van deze jonge broeder. En dank u dat u doorgaat met uw werk. Ook als wij het niet begrijpen, ook als wij het niet zien, ook als wij weer weggaan. Uw werk gaat door. Heren, zo leggen we ook dit morgen samen zijn in uw handen. En willen u alles vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in één ronde, twee collectes. De eerste collecte is voor het werk in de gemeente en de tweede is voor het bouwfonds. De Heere zegen uw gaven en ook wat u geven wil. En we zingen met elkaar lied 200, de versen 1, 3 en 4. Lied 200, 1, 3 en 4. Ik wil met u lezen vanmorgen uit het laatste Bijbelboek. Het boek Openbaring. Of zoals het eigenlijk heet, de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Hoofdstuk 3. De versen 7 tot en met 13. Het boek Openbaring, lieve mensen, is een heel bijzonder boek. Een boek vol van tegenstellingen. Het spreekt van Gods liefde, maar het spreekt ook over Gods oordelen. Het spreekt van het heden, het verleden, maar het spreekt ook van de toekomst. Het spreekt van strijd, maar het spreekt ook van overwinning. U weet, Johannes was verbannen als de laatste apostel naar Patmos en krijgt daar die wonderbare openbaring van de opgestane, levende Heer Jezus. Ik ben dood, zegt de Heer daar, maar zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En dan moet Johannes schrijven wat hij daar ziet, wat de Heer hem daar meedeelt. En dan in de hoofdstukken 2 en 3, u hebt daar vast wel eens over horen spreken, vinden we de zeven zendschrijven aan die zeven gemeenten toen, maar ook aan alle gemeenten van vandaag, dus ook aan ons. Ik wil vanmorgen met u nadenken dus over de brief aan de gemeente van Philadelphia. Een brief vol bemoedigingen, vol van troost voor die gelovigen die nog vast willen houden vandaag aan het woord van God. En ik denk dat we dat ook nodig zullen hebben, want de tegenstand tegen de naam van de Heer Jezus en het woord van God wordt steeds groter. Maar de Heere wil ons bemoedigen. Openbaring 3 vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagogen der Satans, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad mijns God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. En dan eindigen al die zeven brieven, wie een oor heeft, die horen wat de Geest ook voor morgen tot de gemeenten zegt. Tot zover de lezing van Gods woord. Maar voordat we erover nadenken, wil ik nog een heel mooi lied met u zingen. Ik hoop dat u het allemaal kent. 259. Gij biedt Heer Jezus rust mij aan. Gij maakt van zonde vrij. Gij zegt gebondene vrijheid aan. Dat deed gij ook aan mij. Alle vier de coupletten van 259. Niet zo heel bekend, dacht ik, hè? Nou, een keer oefenen, het is een heel mooi lied. Hè? Broeders en zusters, we hebben gelezen uit het boek De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. We hebben de brief gelezen aan de gemeente van Philadelphia. Het is een hele bijzondere brief, dat is een brief uit de hemel. En wat die brief nou zo heel bijzonder maakt, is dat het geen brief is van een oudste, van een profeet of van een apostel of een voorganger, maar een brief van de Heer zelf. En dat is de Heer zelf die vanmorgen door zijn woord en geest tot ons spreken wil, voor een ieder die wil luisteren. Maar die moet natuurlijk wel luisteren. De eerste vers van Hebreeën 1 zegt, nadat God eertijds, dus vroeger, gesproken had door de profeten, door engelen, door visioenen, heeft God nu in de laatste dagen tot ons gemeente gesproken in zijn Zoon Jezus Christus. En dan begint dit gedeelte van, dit zegt de Heilige en de Waarachtige. Hij die de sleutel Davids heeft, hij die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Dat is een geweldige zekerheid. Hij heeft alles in zijn macht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En dan beginnen al die zeven brieven, die beginnen met de woorden, ik weet. De Heere wist alles van die gemeente daar in Philadelphia. Hij wist dat ze maar klein waren. Hij wist dat ze trouw waren. Hij wist ook van hun lijden, dat staat in deze brief zo niet vermeld, maar in de verhalen en de geschiedenissen erom kunnen we het lezen. Er was veel lijden, er was vervolging, er was strijd. En toch bleven ze hem trouw. Hij wist dat ze hem lief hadden. De Heere weet alles van ons. Ik weet niet wat u op dit moment denkt, maar de Heere weet het. Psalm 139 zegt, hij kent zelfs onze gedachten. Dat kan soms best bedreigend zijn, toch? Hij weet alles van ons. Hij weet wat er in ons hart is. Hij weet van ons falen. Hij weet van onze onreinheid, onze zonde. Ons gemakzucht. Onze zelfzucht. Die we nog zo vaak ook als christenen hebben. Maar hij weet ook van onze vragen. Onze twijfels, onze angsten, onze verdriet, onze zorgen om uw man, om uw vrouw die ziek is of die de Heere nog niet kent, uw kinderen of uw kleinkinderen die de Heere nog niet kennen. Hij weet het en je mag het bij hem brengen. Ik weet. En hij weet ook dat u van hem houdt. Dat vind ik altijd zo'n bemoediging. Nou, dat wist de Heer ook van die gemeente in Philadelphia. En dan gaat de Heer die gemeente prijzen. Een van de weinige gemeenten waar de Heere zegt dat hij geprezen zal zijn. Was dat dan zo'n volmaakte gemeente, kun je afvragen? Was dat dan zo'n modelgemeente? Waren daar geen problemen? Oh, zeker. Want er waren gewone, normale mensen zoals u en ik en waar die zijn ook problemen. Dat is nou eenmaal zo. Waren dat van die geestelijke krachtpatsers die alles wisten? Waren er grote meetings? Kwamen er heel veel mensen tot geloof? Nou, dat lees ik allemaal niet. Was het dan zo'n grote gemeente? Nee, dat was het ook niet, want er staat, jullie hebben maar kleine kracht. Al die dingen lees ik niet. En toch gaat de Heer die gemeente prijzen. Waarom dan? Nou, er vielen mij bij het lezen drie dingen op, misschien waren er nog wel meer. In vers 8 staat, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Heel belangrijk. En in vers 10 staat, je hebt het bevel bewaard om mij te blijven verwachten. Dus drie dingen. Jullie hebben mijn woord bewaard. Jullie hebben mijn naam niet verloochend. En jullie hebben het bevel bewaard om mij te blijven verwachten. Deze drie dingen wil ik een moment bij stilstaan vanmorgen, want die hebben ons ook zoveel te zeggen. Jullie hebben mijn woord bewaard, zegt de Heere, de opgestane Heere, tegen die gemeente. Wat een geweldige getuigenis. Jullie hebben mijn woord bewaard. Ze geloofden dat woord letterlijk. Nee, ze waren geen letterknechten of muggenziften. Dat staat hier niet. Maar ze deden wat de Heere in zijn woord zei. Ze leefden eruit. Het was een lamp voor hun voet, hè, zoals Psalm 119 zegt. Het was hun richtsnoer, het was hun dagelijks voedsel. Geen bepaalde teksten die ons uitkomen, zo zitten wij vaak in elkaar. Nee, het volle evangelie in de letterlijke betekenis van het woord. Ze hebben mijn woord bewaard. Wat is dat voor ons vandaag, dacht ik, van de week belangrijk. Vandaag ligt niet meer zozeer de nadruk op het woord van God. Maar vandaag hoor je steeds meer verhalen van ik moet het voelen, ik moet het ervaren, ik moet het beleven. En dat schijnt belangrijker te zijn dan onderzoek en studie van het woord van God. Alleen dat is levensgevaarlijk, want wat is dan je eikpunt? Is dan je eikpunt mijn gevoelens en ervaringen die morgen weer anders zijn dan vandaag? Of is dat het eeuwig blijvende woord van God? We leven vandaag in de tijd van enorme bijbelkritiek. Je kunt geen krant of geen televisieprogramma zien of je hoort daarover. Het woord van de levende God staat ter discussie. Zondige mensen gaan uitmaken wat van de Heere waar is en wat niet waar is. Ja, en dan krijg je allerlei nonsens over de Bijbel, filosofische nonsens. Denk maar aan de Da Vinci-code. Denk maar aan het zogenaamde Judas-evangelie. Geleerde mensen met klinkende titels voor hun naam komen plotseling tot ontdekking dat er van die Bijbel helemaal niks meer klopt. En met name de persoon van de Heer Jezus Christus is in geding. Want dat hij God en mens kon zijn, dat kan natuurlijk niet. Dat kan toch geen zinnig mens begrijpen. Dat hij voor de zonde en schuld van de mensheid gestorven is, nou, dat is natuurlijk een mythe, dat moet je niet zo zien. Dat hij zijn bloed en zijn leven gaf om de prijs te betalen, dat moet je geestelijk zien. Dat is niet echt gebeurd, zei een dominee laatst voor de televisie. Ja, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Dan denk je, ja, wat moet je daar nou mee? Het is wel echt gebeurd, maar het is niet waar. Of het is niet waar, het is wel echt gebeurd. En dat hij zou zijn opgestaan, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ja, dan kon je die domme mensen vroeger wel wijsmaken. Maar ons moderne mensen kun je dat niet meer wijsmaken. Ze hebben mijn woord bewaard. En ik denk wel eens, kan dat ook van ons gezegd worden? Laten we maar bepalen bij u vanmorgen. Als de Heer nou eens binnenkwam, hier, zou je dat ook van ons kunnen zeggen? Ja, dat abortus en euthanasie en al die dingen, die het kunnen, dat weten we allemaal wel. Maar zou nou eens wat kort erbij brengen? Hoe denken wij vandaag over het huwelijk? Hoe denken we over trouwen of scheiden? Hoe denken we over samenwonen, jonge mensen? Hoe denken we over Israël? Hoe denken we over de schepping? Hoe denken we over homoseksualiteit? Hoe denken we over seksualiteit? Ook in deze zomer gaan we heel veel jonge mensen die de Heren persoonlijk kennen, die gedoopt zijn, die een beleden hebt en die nog niet getrouwd zijn, toch samen op vakantie in een tentje of in een hotelletje. Ja, je hebt niet zoveel fantasie nodig om daar alle verhalen bij te bedenken. Toch? Willen ook jonge mensen vandaag nog rein blijven tot de dag van het huwelijk? Dat valt niet mee vandaag, ik ontken het ook niet. Maar het is wel wat de Heere bedoelt. Of zoals een oudste in de gemeente een aantal jaar geleden tot me zei, ja, mijn dochter die gaat ook met haar vriend met vakantie een tentje samen. Nou ja, zegt hij, dat is de moderne tijd. Hij zegt, maar echt, er gebeurt niks hoor. En ik denk dat ik hem een beetje ongelovig aan heb zitten kijken. Hij zegt, nee, ik meen het echt, er gebeurt niks. Toen we naar huis gingen, toen zei hij, mevrouw, ik denk dat ik morgen maar eens even bij de dokter langs loop. Maar dat snap ik dan allemaal niet meer, maar misschien ligt dat aan mij. Maar willen we nog rein blijven voor de Here? Daar rust de zegen van de levende God op. Maar de dingen komen zo krom tot ons. Ik las van de week een interview in de krant over een homofiele dominee die een homofiel paar inzegende. Hij zei, dat moet toch kunnen vandaag? En trouwens zeg je, de Bijbel zegt het zelf, als er maar liefde is, er staat toch in Psalm 133, waar liefde woont, gebiedt de Heer zou zeggen. Ja, zo krom ga je de dingen zeggen. In die tijd leven wij. En wat is het dan ongelooflijk belangrijk, ze hebben mijn woord bewaard. Verbaast me altijd weer hoe ik vele christenen met allerlei prachtige smoesen aankomen. om onder dat woord van God uit te komen. Vrome argumenten. Ja, de Heere liet mij zien. Oh. Of menselijke argumenten. Ja, het staat er wel, zei iemand eens een keer tegen mij, maar ik geloof het niet. Ja, dan ben je natuurlijk uitgepraat. Of humane argumenten. Ja, het is wel waar, broeder, maar ja, het zal je man maar zijn, het zal je vrouw maar zijn. Het zal je kind maar zijn, het zal je kleinkind maar zijn. Vrome argumenten die vaak tegen het woord van God ingaan. Ze hebben mijn woord bewaard. Doen we wat de Heere zegt? Er was een predikant, een vrijzinnig predikant, die zei tegen een toneelspeler: u moet me toch eens wat uitleggen, want ik snap het allemaal niet. Hij zegt: u schotelt de mensen avond aan avond de grootste onzin en fabels voor en u trekt volle zalen. En ik probeer de mensen de fundamentele waarheid te vertellen en ze komen niet. Oh, zei die toneelspeler, dat is heel simpel, dominee, dat kan ik u zo vertellen. Hij zegt: ik presenteer mijn fabels alsof het de waarheid is. Maar u presenteert de waarheid alsof het een fabel is. Hij zegt: en daarom komen de mensen niet. Ja, misschien zit daar best wat in. We leven in een tijd, lieve mensen, dat het evangelie vaak gebracht wordt volgens de marketingfilosofie. Mensen die in de zakenwereld zijn, die weten precies wat ik bedoel. Je houdt een enquête onder de mensen. Je vraagt wat ze graag willen, wat voor soort muziek, wat voor soort sfeer, wat voor soort prediking. En daar stem je dan als voorganger je boodschap op af. En gegarandeerd krijg je volle kerk. Maar het gevolg is wel, je hoort zelden nog wat over dood, of over bekering, over wedergeboorte, over schuld, over heiliging, over de wederkomst, over Israël, of over het bloed van de heiland. Er was een zanger die werd uitgenodigd om in evangelisatiedienst van de evangelische gemeente liederen te komen zingen. Maar er werd hem van tevoren erbij gezegd om geen liederen te zingen waarin het over het bloed ging. Want zeiden ze, dat vinden de mensen niet zo prettig, daar voelen ze zich niet zo lekker bij. En we willen graag dat de mensen zich op hun gemak voelen. Zover zijn wij al, ook in evangelische gemeenten. Niet allemaal, sommigen. Toetsen wij onze eigen opvattingen nog aan het woord van God? Ze hebben mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Ik hoop dat dat ook van u gezegd kan worden. Het tweede wat er stond: ze hebben mijn naam niet verloochend. Die naam was hun dierbaar. Die naam pasten ze toe in hun leven. Je hebt gezongen vanmorgen, meen ik, toen wij aan het bidden waren. Jezus, uw naam, zei de oosten hier geloof ik. Hè? Ja, daar ging het om. Die naam stond centraal in hun leven. Die naam pasten ze toe. Ze waren gedoopt in die naam. Die naam was hun leven. Hoe is dat met ons? Getuigen wij van die naam als de Heer ons de kans geeft? Gaat het ons om die naam in onze gemeente, in ons leven? Of gaat het om onze mening, onze gedachten, onze naam, onze gemeente? Dat is niet zo gemakkelijk vandaag hoor. Kijk, religie is weer in, je mag weer over God praten. We leven tenslotte in een multiculturele samenleving. Maar zeg niet vandaag, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dan kun je grote problemen krijgen. Want wie ben jij dan wel? Want jij denkt dat jouw geloof... Nou fijn, u kent dat verhaal. Er was een predikant al maandenlang ziek thuis. De man kon er niet meer tegenop. Maar ze waren nog steeds niet bij hem geweest, de ouderlingen. Ze dachten, ja, we moeten toch maar eens een keer naar hem toe. Wat er nou werkelijk aan de hand is. Ja, overwerkt, overspannen, oververmoeid, burn-out. Hè? Je hebt allemaal van die moderne kreten. Maar ze wisten eigenlijk niet precies wat er aan de hand was. Een afgevaardigde van de ouderlingen geen naam toe. Hè? De dominee, wat is het nou toch eigenlijk dan? Hij zegt, ik kan er niet meer tegenop. Het is net of mijn boodschap niet meer overkomt. Nee, zeiden ze, dat is ook zo. En we weten u exact vertellen waar dat dan ligt. Zo. Doe ik dingen niet goed, zeg ik onbijbelse dingen. Dan moeten jullie me zeggen, want ik wil me graag laten corrigeren. Dus nee, dominee, u spreekt te veel over de Heer Jezus. En dat vinden de mensen niet prettig, daar voelen ze zich onrustig mee. U spreekt te veel over de Heer Jezus. Ik werd daar nog eens weer pijnlijk aan herinnerd toen ik onlangs een tv-gesprek zag tussen drie predikanten. En dan ging het over hoe je de preek moest voorbereiden. En wat de inhoud van je boodschap moest zijn en hoe je de mensen moest bereiken. En er werd heen en weer gesproken. En toen zei een van die predikanten, zegt, nou ja, ik zal het jullie wel vertellen. Met de Heer Jezus heb ik niks. Totaal niks. Nou, zei die andere, wij eigenlijk ook niet zoveel. Drie predikanten, VDM, dienaren van het goddelijk woord, want dat zijn ze eigenlijk. Ja, zeg je, en ik heb er in onze gemeente met de ouderling ook over gehad en die vonden dat ook. En we hebben maar besloten om niet meer over de Heer Jezus te spreken. Je vraagt je af wat je op zondagmorgen dan moet liggen te leuteren. Als je niet meer over de Heer Jezus mag spreken. God heeft gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, hoort naar hem. Nee, zegt die dominee, we gaan er maar niet meer over spreken. We gaan over andere dingen spreken. In die tijd leven wij. Hoe is het met ons? Gaat het ons om zijn naam? Kent u persoonlijk de Heer Jezus allemaal zoals u hier zit? Weet u dat u behouden bent? Weet u dat als de Heere vandaag komt en dat u sterven moet, dat u meegaat? En dat kan maar zo van het een op het andere moment. Een jongere broer van mij, 2 weken geleden, zit aan tafel te eten, valt van de stoel af, dood. Zo van het een op het andere moment kan de Heere je oproepen. Ik wil u nu bang maken, maar dat is de realiteit van het leven. En weet je dan dat je door genade een kind van God mag zijn. Dat er een moment is geweest dat je hart en leven, jonge mensen, ouderen, aan hem hebt toevertrouwd. Want daar gaat het om. Gaat het niet om dat je alles weet, dat je alles kent, dat je elke zondag in de kerk komt. Ja, natuurlijk moet je blijven doen. Versta me niet verkeerd. Maar het gaat erom dat je hem persoonlijk kent. Dat je weet dat je zonde en schuld vergeven zijn. En dat je, zoals Filippenzen 3 vers 10 zegt, hij mag kennen in de kracht zijn opstanding. Dat je opstandingsleven hebt. Als dat werkelijk je verlangen is, dan leef je ook voor hem. Zijn woord bewaard en zijn naam niet verloochend. En de derde in vers 10, en ze hadden het bevel bewaard om hem te blijven verwachten. Niet afwachten, wat je wel eens tegenkomt. Afwachten zo van, nou ja, lala, we zien wel. Het zit mijn tijd wel uit, dat is afwachten. Nee, verwachten is op de uitkijk staan, zien of het er al aankomt, dat is verwachten. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Ze keken naar hem uit, ze waren in de letterlijke zin van het woord Maranatha gemeente. Ze hadden een levende verwachting en ze dachten misschien komt hij vandaag wel. Dat is verwachten. En we voelen wel. Dan leef je anders. Dan ga je relativeren. Dan zit je niet meer aan de dingen vast. Dan krijgt alles in je leven een andere invulling. Want dat kan hier inderdaad vandaag komen. Hoe is dat met ons? U hebt die boodschap waarschijnlijk al tientallen malen hier gehoord. Alleen je moet altijd oppassen als je iets heel vaak hoort, dat je er niet aan gaat wennen. Hoe is dat met ons? Geloven we dat hier een spoedig komt? Wat denken we nou ja? Dat is de visie van het zoeklicht, of de visie van Teun van Nommen, of een stokpaardje van dominee Niemeyer, of van dominee Malgo, weet ik, al die mensen die dat ook regelmatig doen. Of zien we het aan de tekenen in de tijd dat de Heere gauw komt? Ja, zeggen sommige mensen, maar 1 dag is al 1000 jaar. Ja, maar 1000 jaar is ook al 1 dag. Oh ja, zeggen ze dan, dat was ik vergeten. Het ene is natuurlijk net zo waar als het andere. De Heer heeft niet gezegd op welk tijdstip of hij komt. Hij heeft wel gezegd, let op de tekenen. Zie wat er in de wereld gebeurt. Zie wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Zie wat er in de natuur gebeurt. Het lijkt wel alles op de kop staat, toch? Je kan geen krant opslaan of het blijkt dat de natuur in de war is. Zie wat er met de eenwording van Europa gebeurt. Dat is allemaal niet toevallig. Past allemaal in het plan van God. Laten we toch afslaan op het profetische woord. Laten we hem verwachten. Elke dag. En wat zegt hier de Bijbel dan voor zo'n gemeente? die zijn woord bewaard heeft, die zijn naam niet verloochend heeft, die hem verwacht, geeft de Bijbel een geweldige belofte. Omdat je trouw bent, omdat je mijn naam niet verloochend hebt, daarom zal ik jullie bewaren, vers 10, voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Nou, dan heb je vandaag gelijk een probleem. Ja, zeggen sommige evangelische geesten, maar die opname van de gemeente is voor de grote verdrukking. Nee, zegt een ander gedeelte, dat is niet waar, dat zien jullie verkeerd, dat is tijdens de grote verdrukking. Wel nee, zegt een derde groep, jullie zijn allebei verkeerd, dat is pas na de grote verdrukking. Nou, dat is nou precies Nederland. Er is zo'n grenzeloze verwarring, juist op dit punt vandaag. Terwijl het in de Bijbel zo duidelijk staat. En ik denk dat als je nou eens gewoon leest wat er staat, en niet aan inlegkunde gaat doen, maar gewoon leest wat God daar zegt. Bewaren voor de uren der verzoeking. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 zegt, bewaren voor de toren, toren met een hoofdletter. De uren der verzoeking, of de toren van God, of de oordelen van God, dat zijn de oordelen van God die over de wereld gaan komen. Ja, we zeggen dan veel christenen lijden toch vandaag ook en maken ook vervolging mee. Ja, dat is waar, maar er staat ook niet, hij zal ze behouden voor het lijden of vervolging. Nee, er staat, hij zal ze behouden voor de toren. Toren met een hoofdletter. Dat is heel wat anders. En daar is de Bijbel heel erg duidelijk in. De grote verdrukking, de uren der verzoeking, Gods oordelen, dag van benauwdheid, zoals de profeten dat zeggen, dat is allemaal hetzelfde. Ze bedoelen de toorn van het Lam die gaat komen over allen die het evangelie van de Heer Jezus Christus hebben afgewezen. Die vallen straks, zegt de Bijbel, onder de toorn van het Lam. Dan zal ook de grote scheiding komen tussen het waarachtige christendom en het naamchristendom. Er wordt in het Grieks een woord gebruikt, apostasia, en dat betekent de definitieve scheiding die dan gaat komen. Openbaring 6 spreekt over de toren van het Lam. Voor zover ik weet is dat de enige plek in de Bijbel waarover de toren van het Lam wordt gesproken. En wat roepen ze dan? Bergen en rotsen valt op ons en bedek ons voor de toren van het Lam. Want de grote dag van zijn toren, van zijn oordelen, zijn gekomen. Ik heb goed nieuws. Als u de Heer Jezus kent en u weet dat uw zonde en schuld vergeven zijn, wat zegt dan Romeinen 8 vers 1? Zo is er dan geen veroordeling, geen toren, geen uren der verzoeking voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan mag u weten en geloven op grond van het woord van God dat uw oordeel gedragen is door hem op kruis van Golgotha. Hoe heeft hij uitgeroepen, het is volbracht, het is volkomen betaald. Er is echter wel een beoordeling, dat is wat anders. Dat staat in 1 Korinthe. We zullen wel beoordeeld worden voor alles wat we gedaan hebben en niet gedaan hebben vanaf het moment dat we tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Maar dat is wat anders als veroordeling. Ik hoop dat u dingen wil scheiden. De Heere prijst de gemeente van Philadelphia. Ze hebben mijn woord bewaard. Ze hebben mijn naam niet verloochend. En ze hebben het bevel bewaard om mij te blijven verwachten. Daarom. Zal ik jullie bewaren voor de uren der verzoeking, voor de oordelen, voor de toorn van het Lam die over de hele wereld komen zal. Gods kinderen wacht een wonderbare toekomst. Daar hebben onze voorouders naar uitgekeken. Daar zijn de ontslapenen in Jezus nu, op dit moment. En daar mogen wij, die nog leven, naar uitzien. En daarom zegt de Heer aan het eind van dit hoofdstuk, houd dat vast. Laat je dat niet afnemen door welke leraar of professor of welke bijbeluitlegging ook. Maar hou vast wat je hebt. Ik las in de krant dat het aantal miljonairs de afgelopen jaar met 19% gestegen is. En als deze economische groei doorzet, dan zal het aantal nog groter worden. Even voor alle duidelijkheid, daar hoor ik niet bij hoor. Maar onze tegoed stijgt elke dag op de hemelse bank. Dat is precies wat Efeze is. We hebben een onderpand gekregen hier door de Heilige voor onze erfenis. En daar wordt toch geen ruzie over gemaakt straks. Die erfenis voor u ligt vast. We hebben een geweldige toekomst. Corrie de Boom zei in een van haar boeken, het mooiste komt nog. Er liep vorige week in Zwolle een oud manneke. En lopen kon hij nauwelijks en hij strommelde een beetje vooruit. En er stonden drie van die jonge kornuiten. En toen zei die een tegen de ander, nou, die heeft zijn beste tijd ook gehad. Op dat mannetje er ronddraait en zegt, nee jongens, jullie vergissen. Mijn beste tijd komt nog. Ja, zo is het. Het mooiste voor Gods kinderen komt nog. En daarom nogmaals. Als hier mensen zitten die de Heere nog niet persoonlijk kennen, dan is uw leven in groot gevaar. Maar het is genadetijd. Je mag komen zoals je bent. God stelt geen voorwaarden. Ja, één voorwaarde, dat je komt. En als dat niet zo is, dan moet je niet weggaan vanmorgen. De broeders willen met je bidden, willen je wegwijzen. Je moet de weg wel zelf gaan. Wij kunnen niet voor een ander geloven. Wij kunnen niet voor een ander de Heere aannemen. Maar we kunnen ze wel de weg wijzen. En ik hoop dat u allemaal die de Heere kent, in de komende week wegwijzers zult zijn naar de Heer Jezus. En dat er ook van u gezegd kan worden, ze hebben mijn woord bewaard. Ze hebben mijn naam niet verloochend. En ze hebben het bevel bewaard hem te blijden verwachten. En daarom nogmaals eindigt dit gedeelte met, houd vast wat ge hebt, want ik kom spoedig. De Heere zegen jullie allemaal. Amen. We gaan samen danken. We willen u zo danken, Heiland, voor uw woord. Uw woord wat vandaag wordt aangevallen, wordt bekritiseerd, wat belachelijk wordt gemaakt. Maar we danken u dat we mogen geloven dat het woord is van de levende God. En de Heer Jezus, het vlees geworden woord en de Bijbel het geschreven woord, is één en dezelfde. We danken u dat u vanuit dat woord en door uw Heilige Geest spreken wil, elke keer opnieuw. We danken u dat we hier vanmorgen een moment bij elkaar mochten zijn. En Heere, we willen alles weer terugleggen in uw handen. En we bidden, Heere, dat toch ook van ons gezegd kan worden. Niet dat we alles weten, want we weten niet alles. Maar dat we uw woord bewaard hebben, ook al begrijpen we het altijd niet. Dat we uw naam niet verloochend hebben, dat we voor uw naam op de bres zullen staan. Uw naam, waarom we zoveel te danken hebben. En dat we naar u uit mogen zien. Omdat het moment dat u komt, spoedig daar zal zijn. Heere, we leggen alles weer terug in uw handen. En wil ons zo verder ook nog een gezegende dag geven. Zegen ook de broeder die hier vanavond de dienst mag doen. Heere, geef hem ook veel genade om uw woord door te geven. En zo dragen we elkaar aan u op voor de troon van uw genade. U dankende voor alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ons slotlied is 754. 754. Het eerste, het tweede en na de zegen het vierde. Dus let u even op de volgorde. 1 en 2 en na de zegen het vierde van 754. En de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom en wie dorst heeft komen en neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt zegt ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Totdat hij komt en we hem zullen zien in heerlijkheid en majesteit. Geprezen zij zijn naam. Amen. Nog het vierde.